De vorige keer, broeders en zusters, hebben wij gesproken over de uitdrukking toekomst. Zoals het woord voorkomt in de volledige term, de toekomst van de Zoon des Mensen, of de toekomst van onze Heer Jezus, of hoe het maar genoemd wordt bij gelegenheid. En hier is inderdaad ontleend aan Matteüs hoofdstuk 24, waar wij lazen in vers 38, of in vers 37, gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En we hebben geconcludeerd dat daarbij dus gesproken wordt over een periode. Want zoals de dagen van Noach een periode waren die uitliep op het definitieve oordeel toen over de toenmalige mensheid, of de wereld der goddelozen, noemt Petrus dat. Zo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen een periode zijn. Wij spreken te gemakkelijk over de wederkomst van Christus alsof het één gebeurtenis is en daarmee uit. Dat is het uitdrukkelijk niet. Daar gaat het een en ander aan vooraf zelfs. Maar wat de Bijbel noemt de toekomst van de Zoon des Mensen is inderdaad een periode die uitloopt op het oordeel over de wereld der goddelozen. Dat wil zeggen over de volkeren der aarde. Maar verder valt er niks mystieks te zeggen over de uitdrukking toekomst. Het is gewoon een raar woord in het moderne Nederlands. Maar de uitdrukking betekent gewoon zijn komst. Dat is al beter Nederlands van tegenwoordig. Maar dan nog altijd in de betekenis niet van zijn aankomst, maar zijn aanwezigheid. Dat is de komst. Hij komt van dan tot dan. Het is niet maar een aankomen alleen. Het is niet maar één gebeurtenis op een bepaald tijdstip, maar het is inderdaad een periode. Het is de periode waarin de Heer aanwezig zal zijn, want op andere plaatsen wordt de uitdrukking gewoon vertaald met aanwezigheid. Ook in het Nieuwe Testament, en dat is ook de echte betekenis, het is gewoon ons Nederlandse woord, als het tenminste Nederlands is, presentie, aanwezigheid. Gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. En als dus de discipelen in Matteüs 24 vers 3 vragen, wat zal het teken zijn van uw toekomst? Dan vragen zij natuurlijk naar wanneer die toekomst dan begint. Maar het is de vraag naar de gehele periode. En dat blijkt ook vervolgens uit het antwoord dat de Heer Jezus op de vraag geeft. Want de Heer bespreekt ook inderdaad de hele periode. Dat wil zeggen, hij bespreekt eerst de periode die aan die toekomst van de Heer Jezus voorafgaat. Dat wil zeggen, de dagen van, eigenlijk van onze bedeling, daar komt het tot neer. Niet dat daar gedetailleerd op ingegaan wordt, maar er worden wel algemene kenmerken van gegeven in Matteüs 24, vanaf vers 5. En als die te lastig is, dan vanaf vers 6. Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En voor zover ik me de geschiedenislessen van de school herinner, ging het daar eigenlijk alleen maar over. Het was altijd oorlog. En ze hielpen elkaar over de kling of weet je, er was altijd strijd, toch? Een stadhouderloos tijdperk hebben we gehad, maar verder ben ik het eigenlijk vergeten. Het verder 80-jarige oorlog en wat er maar wezen mag. Maar het was altijd oorlog. En Floris de Vijfde door de edelen vermoord. En de slag bij Nieuwpoort heb ik ook nog onthouden. En het rampjaar. En de oorlog met Engeland, Frankrijk, Münster en Keulen. Was het niet zo? Zeg ik wat geks. Dat leren ze niet meer tegenwoordig. Maar goed. Het gaat altijd over oorlog. Dat is ook zo, dat is tot in onze dagen aan toe. Dat is niet iets bijzonders voor de laatste dagen voor de wederkomst van Christus, maar het is de hele periode kenmerkend geweest. Oorlogen. Hoe dat allemaal komt, dat ga ik u verder niet uitleggen. Maar het is nou eenmaal zo, het koninkrijk zou tegen koninkrijk opstaan enzovoort. Maar dat gaat nog steeds niet over de toekomst des Heren. Dat het niet alleen toch zo genoemd wordt, heeft ook een duidelijke reden. Het idee is namelijk dat de Heer Jezus in zijn opstanding gesteld is tot Here en tot Christus, met dank aan de uitspraak van Petrus in Handelingen 2. En het idee is dus dat hij de wereld zou oordelen. Dat zei hij ook, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde en uitspraken, dergelijke uitspraken. Maar tot op heden is daar nog niet veel van terechtgekomen. Of, want het is een negatieve uitspraak, de positieve uitspraak luidt dat de Heer Jezus in de eerste plaats een positie heeft ontvangen in de hemel. Dat is de algemene boodschap in de boeken van het Nieuwe Testament. Hij zou de troon van zijn vader en zelfs die van Adam erven, maar in de eerste plaats heeft hij een troon in de hemel, van daaruit doet hij een werk waaraan wij deel hebben, het werk van de roeping van de gemeente, en daarna pas zou hij oordelen brengen over de volkeren, en de volkeren aan zich onderwerpen, of gewoon, hij zou de hele aarde aan zich onderwerpen en daarover heersen, met dank aan Genesis 1, waar dat al stond natuurlijk over Adam, en daarmee over de zoon van Adam. Maar in afwachting daarvan woeden de volken en bedenken de natiën ijdelheid. Dat was Psalm 2. En dat is feitelijk wat hier ook beschreven wordt. Volk staat tegen volk op. En soms denk ik, dat mag je niet verder vertellen, maar soms denk ik, men geeft het echt vandaag weer af op de situatie in de LPF. Dat weet u wat het is, LPF. Nou goed. Maar eigenlijk zit de hele wereld zo in elkaar. Men doet er wel raar over, want het hoort niet zo, en dat is beneden alle pijl. Dan zeg ik, ja, het hoort niet zo, het is beneden alle pijl. Maar de hele situatie in de wereld hoort niet zo, het is beneden alle pijl. Want of het nou mensen zijn die elkaar het leven zuur maken, of de poten onder de stoel vandaan zagen. Of het nou mensen zijn of volkeren, het is heus precies hetzelfde. Het hele gedoe in de wereld is niks anders dan dat. We streven naar de macht. En hoe halen we de anderen onderuit? En daarna gaan we er serieus over doen en zeggen, ja, maar we moeten toch wat? En dan zeggen, ja, je moet toch wat? Ik ben blij dat het mijn zaak niet is. Maar we weten ook dat het een keer opgelost wordt. Niet door Pim Fortuyn natuurlijk, of door de LPF, maar inderdaad door de Heer. Excuus voor de vergelijking, maar zo is het nou eenmaal. Er komt iemand die orde op zaken zal stellen, en dat is de Heer zelf. Al moet gezegd worden, want dat is een belangrijk aspect van ons onderwerp, dat er nog een andere figuur zich aandient om orde op zaken te stellen, en zijn toekomst of aanwezigheid wordt net zo goed genoemd. Daar heb ik het zo over, maar eerst nog even voor alle duidelijkheid. De uitdrukking toekomst van de zoon des mensen is dus niet de uitdrukking van de opname van de gemeente of iets dergelijks. Ook is het niet zo dat bij de opname van de gemeente de toekomst, de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus begint. Zijn aanwezigheid begint pas als hij komt en hij komt niet bij de opname van de gemeente. Hij komt niet, maar wij gaan dan. Dat is een dubbele tegenstelling, dus je kan hem niet missen. Bij de opname van de gemeente gaan wij naar hem toe, hem tegemoet heet dat, want daarna pas komt hij, niet die dag, maar als je mij vraagt, dus zeven jaar later, dat kan ook eigenlijk niet missen, want hoe dan ook, wanneer begint dan de aanwezigheid van de zoon des mensen, dat heb ik nagevraagd aan Daniel, en het antwoord is, als 70 weken voorbij zijn. En dus kun je kortheidshalve zeggen, aan het eind van de 70ste week van Daniel. En tot zo lang zou er verwoesting zijn over uw volk en uw heilige stad. Zeg het zo nauwkeurig mogelijk, kan je het ook makkelijk terugvinden, maar dit was Daniel 9 vers 24. 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat van Daniel, dus dat is het Joodse volk, dat is niet eens Israël, dat is het Joodse volk, beperkt tot de Joden, twee stammen van Israël dus, en uw heilige stad, dat moet Jeruzalem zijn, maar dat kan het alleen maar zijn als die stad dan ook deel uitmaakt van een Joodse staat, en in onze dagen is dat de situatie zoals u weet. Maar 70 weken zijn daarover gerekend, nergens anders over. Het heeft ook nergens anders mee te maken. Het is niet gerelateerd aan welk volk of welke andere stad ook. Laat staan aan de gemeente. Het is gerelateerd aan het Joodse volk en meer specifiek Jeruzalem. Zoals uit de rest van die profetie trouwens ook blijkt. En als die 70 weken voorbij zouden zijn, dan is de Messias daar. In overeenstemming met de klassieke orthodoxe Joodse verwachting, de komst van de Messias. En als die arriveert, dan begint zijn komst, dat wil zeggen zijn aanwezigheid. En dat is niet bij de opname van de gemeente, maar 7 jaar later. Aangenomen dan dat de opname van de gemeente plaatsvindt voor de 70ste week van Daniel. Dat geloof ik, 100%. Maar dat ga ik vanavond niet uitleggen, want het heeft er feitelijk ook niks mee van doen. Ik heb je vorige keer al uitgelegd. Onze verwachting is weliswaar de toekomst van Christus, de toekomst van de Heer Jezus. Dat is zo, maar het is niet de opname. Onze verwachting zou ook niet echt de opname van de gemeente zijn. Dat is een misverstand. Onze toekomstverwachting zou zijn onze openbaring met Christus in heerlijkheid. En dat is echt 7 jaar later. Ik heb gezegd, niet wat in de coulissen gebeurt. waar niemand verder weet van heeft, achter het toneel. Maar dat wat op het toneel gebeurt, dat is waar het om gaat. En dat is ook wat wij verwachten, dat de Heer Jezus komt met zijn vele tienduizenden engelen of heiligen, of hoe ze maar genoemd worden, maar het zijn wij uiteraard. En dat is onze toekomstverwachting, dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, volgens de uitdrukking Colossense 3 deze keer. Maar er zijn talloze uitspraken die daarover spreken, die wij vooral niet verkeerd moeten uitleggen. Vanuit ons menselijk aardse standpunt zien wij uit naar de opname van de gemeente. Maar als we nou even afstand kunnen nemen van onszelf en van de wereld, deze oude wereld waarin wij naar het vlees althans leven, dan moet duidelijk zijn dat dat niet echt de toekomstverwachting is. De opname van de gemeente is een voorbereidende gebeurtenis voor de wederkomst van Christus. En die begint aan het eind van de 70ste week van Daniël in zijn verschijning op de Olijfberg. En dat is nog niet eens in Jeruzalem, dat is voor Jeruzalem en zo verder. Er moet dan nog een heleboel gebeuren, maar al die dingen die gebeuren, moeten gebeuren in de toekomst, in de aanwezigheid dus officieel van de Heer Jezus. Waarbij de term aan de ene kant natuurlijk in ieder geval de betekenis heeft van dat hij zichtbaar aanwezig is. Al moet u daarbij niet meteen denken dat men hem 24 uur per dag hier op aarde kan volgen en ziet waar hij is. Want beslot onze aanwezigheid hier op aarde is ook voor niet iedereen 24 uur per dag te volgen. Ik bedoel, dat zegt op zich niks. Maar waar het om gaat is dat hij zich zichtbaar manifesteert en verschijnt en de zijnen uitzendopdrachten geeft, weet je veel. Zoals hij dat ook eigenlijk min of meer deed na zijn opstanding. En voorafgaand aan de zogeheten hemelvaartsdag. Toen was hij met hem en zo wordt het ook beschreven. Maar goed, hij is ook met ons nu, dus je kan het makkelijk zo beschrijven. Maar hij was met hem en verscheen ook aan hem. En op die wijze wordt het ook geformuleerd, dacht ik, in Handelingen 1. Waar staat... In vers 1, het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is. Dus niet tot de opstandingsdag of tot aan de kruisiging, maar tot hemelvaartsdag. En daarna, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook nadat hij geleden had, zichzelf een levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. Nou, ik denk dat die beschrijving volledig past op wat de Heer doet na zijn, of in zijn wederkomst, in zijn toekomst. Als beide zijnen spreekt tot hen, onderwijst hen, bemoedigt hen, geeft een opdracht, gaat hen voor bij gelegenheid en zo verder. Maar dat heet inderdaad zijn aanwezigheid, niet alleen in de zin van dat hij zichtbaar en lichamelijk aanwezig is, maar ook zeker dat hij zich met de gang van zaken bemoeit. Bovendien, sommige mensen zijn weliswaar hier lijfelijk aanwezig, maar sommige zijn soms tegelijkertijd ook nogal afwezig, komt ook voor. Begrijpen wat ik nu zeg? Waaruit maar volgt dat de term aanwezig zijn toch niet, ook niet alleen slaat op een letterlijk en lichamelijk aanwezig zijn, maar het kan inderdaad veel meer inhouden en het houdt het ook in. Het betekent ook een actief aanwezig zijn, uiteraard. Hè? Bent u er nog bij? Toch, dat is een duidelijke uitdrukking. Nou goed. Terug naar Matteüs 24 dan. Over de toekomst van de Zoon des Mensen. De aardigheid is natuurlijk dat de eerste uiteenzetting komt tot en met vers 14 over wat er zowel blijkbaar kenmerkend is voor de periode tot aan zijn wederkomst officieel. Maar daarna krijg je een wat gedetailleerde beschrijving vanaf vers 15. Ik ga dat nou niet gedetailleerd bespreken, maar ik zeg alleen dat we daar een gedetailleerde beschrijving hebben van gebeurtenissen die ook in het Oude Testament genoemd worden. Met name ook in het boek Daniël. En waar bovendien uit volgt dat je in vers 15 van Matteüs 24 terecht bent in de 70ste week van Daniël. En nog steeds dus niet bij de toekomst van de Zoon des Mensen. Wel voorbij de opname van de gemeente overigens. Zie? Maar in de 70ste week van Daniël, meer in het bijzonder in het midden, in vers 15, vanwege die gruwel der verwoesting. En dan weet je uit Daniël dat er dan 3,5 jaar te gaan is. Dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Waarin met grote stelligheid verwoesting zou komen over de Joodse staat. En het zou ook uitlopen op de verwoesting van Jeruzalem. En het maakt deel uit van wat genoemd wordt de grote verdrukking. De term vind je hier min of meer, vers 21. Want als dan zal grote verdrukking wezen. De uitdrukking de grote verdrukking vind je geloof ik in heel de Bijbel niet, maar wij kennen hem. Maar hoe dan ook, het is de aanduiding voor deze verdrukking, want er staat, zal grote verdrukking wezen hoedanig niet is geweest van het begin der wereld, tot nu toe, en ook niet zijn zal, dus het is de grootste aller tijden, dus als er iets bestaat als de grote verdrukking, moet het die zijn. De aardigheid is bovendien dat waar hier staat van het begin der wereld tot nu toe, daar staat in de tekst waaraan hij ontleend is, dat is Daniël 12 vers 1, daar staat vanaf dat er een volk geweest is op de aarde tot nu toe, implicerend dat die verdrukking dus zou komen over alle volken. Maar in de 70ste week van Daniël komt u niet over alle volken, maar alleen over uw volk en uw heilige stad, want zo staat het in Daniël 9. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die verdrukking over de volkeren als zodanig pas plaats zal vinden na de 70ste week van Daniël. Maar het wil zeggen nadat de Heer zijn opwachting gemaakt heeft voor Jeruzalem aan het eind van de 70ste week. Want het zijn 70 weken tot op populair gezegd de komst van de Messias, althans voor het Joodse volk en stad. Maar als het één keer zover is, dan is er nog geen verdrukking geweest over de volkeren als zodanig. Met andere woorden, die verdrukking komt daarna pas. En die valt dus niet in de 70ste week. Het is niet algemeen bekend. Ik roep dat natuurlijk al jaren en u zult het ook wel weten. Maar ik zeg het met nadruk omdat het niet algemeen bekend is. Er wordt abusievelijk en nogal naïef gedacht dat de grote verdrukking maar 3,5 jaar duurt. Zijn er de tweede helft van de 70ste week en dan komt de Heer en dan is het vrede en... is alles afgelopen en dan begint het Messiaanse Rijk op aarde. Ja, begint. Men bedoelt, dan is het gevestigd. En dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat Rijk begint niet met een verwoest Jeruzalem. Hoe zou een verwoest Jeruzalem de hoofdstad kunnen zijn van een wereldrijk? De stad bestaat niet eens zelfs maar. En de volkeren zijn nog niet tot bekering gekomen. Net een overblijfsel uit het Joodse volk. Dat is niet de wereldbevolking. Dus dat kan domweg niet. En dat betekent dus dat na de 70ste week het belangrijkste deel eigenlijk, het grootste deel, het zwaarste deel eigenlijk van al die profetieën nog vervuld moet worden. Dat deel dat spreekt over de oordelen over al die volkeren enzovoort, maar ook het deel dat spreekt over de priesterlijke functie van Israël alsnog, waarin het evangelie aan de wereld gepredikt zal worden, en alle volken, met als resultaat het einde der eeuw, zoals hier staat in vers 14... En bovendien hebben we dan nog die belangrijke profetieën. In het Oude Testament zijn het er niet zoveel, maar in het Nieuwe Testament vind je het toch uitgebreid. Namelijk de opbouw en het bestaan van dat laatste wereldrijk waarover Daniël zo uitgebreid gesproken heeft. Het antichristelijke rijk dus. Dat is er dan ook nog niet geweest. En van iets als Babel en zo is in de 70ste week van Daniël feitelijk ook nog geen sprake. Je vindt er hooguit net een aanloop naartoe in, met wat moeite. Maar zo'n wereldrijk speelt in die profetie van Daniël niet een rol. Niet echt tenminste. Jawel, je vindt er net een verwijzing naar over een vorst die komen zal, enzovoort. Maar daar blijft het ook bij. Kortom, al die dingen moeten daarna alsnog gebeuren. En die periode, dat is de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat is niet de 70ste week van Daniël. Ook niet het zogenaamde duizendjarig rijk, hoewel het er best onder kan vallen, maar de Bijbel gebruikt die termen niet met elkaar in dat verband. Kortom, de toekomst van de Zoon des Mensen is een van de uitdrukkingen voor de periode vanaf het einde van de 70ste week, en ook niet eerder, het einde van de 70ste week van Daniël, tot aan het moment dat inderdaad de volkeren geoordeeld zijn. En daarna is het niet meer van belang, omdat, zoals gezegd, in dat verband de uitdrukking toekomst van de Zoon des Mensen ook niet meer gebruikt wordt. Maar men zou moeten begrijpen dat nou eenmaal, het wordt veel te weinig verstaan en doorzien, maar dat nou eenmaal God een werk zou doen en doet, zal doen aan Israël, dat neemt niet weg dat hij een werk zou doen aan de volkeren En bovendien, wat de Heer doet aan Israël staat altijd model voor wat God doet voor heel of aan heel de mensheid. Aan alle volkeren dus. De Bijbel zegt dat er een oordeel zal komen, dat het oordeel zal beginnen bij het huis Gods. Ontleend aan het Oude, staat in het Nieuwe Testament, maar het wordt ontleend aan het Oude Testament. En daar is het ongetwijfeld van toepassing op Israël, dat volk Gods. En inderdaad, de grote verdrukking komt eerst over Israël. En dat volk komt ook althans als overblijfsel, als eerste tot geloof. Maar neem niet weg dat daarna nog zo'n oordeel van grote verdrukking zou komen over de overige volken. Hetzelfde geldt voor de prediking van het evangelie, na de opname van de gemeente uiteraard. Het begint met de prediking in Jeruzalem door twee getuigen, volgens de beschrijving in elk geval in Openbaring 11. Trouwens ook ontleend aan het Oude Testament. Maar goed, maar dat is maar een klein werk zal ik maar zeggen. Dat zijn met twee man in één stad en dat is het dan. En dat is nog heel wat anders dan 144.000, minstens overigens, 144.000 die het evangelie prediken aan alle volken. Dat moet dus ook daarna nog gebeuren. Een goede reden voor, er is geen bekeerd Israël voor het einde van de 70ste week. Dus voor het einde van de 70ste week van Daniël kun je ook geen 144 dienstknechten gods uit alle stammen van Israël hebben die het evangelie prediken aan de volkeren. Met andere woorden, gebeurt ook daarna pas. Zodat die dagen van de Zoon des Mensen, de toekomst van de Zoon des Mensen, die worden gekenmerkt door nogal wat gebeurtenissen, heftige gebeurtenissen, die zich in die dagen afspelen. Aan de ene kant de opbouw van en het bestaan van een antichristelijk, zeg maar gewoon satanisch wereldrijk. Aan de andere kant ook de opbouw van het Messiaanse Rijk, het Rijk van Christus namelijk, dat gaat min of meer gelijk op. Bovendien de grote verdrukking, die eruit ziet op het algemeen als natuurrampen, maar het is wel wat meer dan dat. Maar ook die zou over heel de wereld komen in die dagen. En in diezelfde dagen zou niet alleen Israël gebouwd worden als staat, maar zou ook het volk terugverzameld worden. En begrijp me goed, dat betreft ook niet alleen maar twee stammen, maar dat betreft 12 stammen van Israël. En dat zijn er nogal wat. En dat zou ook een zeer grote menigte zijn, volgens nogal wat schriftplaatsen. Dus dat is nogal een hele klus. Maar het moet allemaal in diezelfde dagen gebeuren. Kortom, u begrijpt dat het ook niet een kwestie van maanden is, maar in de praktijk van jaren, en zelfs van blijkt, van decennia. Er gaat nogal wat gebeuren, maar het loopt uit op, en dat is wat hier in Matteüs 24, vers 37 en verder gezegd wordt, het loopt uit op een algemeen definitief oordeel over de levende mensheid, wat moet een keer afgelopen wezen. Dat zei de Heer ook in verband met Noach, later ga ik naar de geschiedenis van Noach en zal de parallel trekken. Maar goed, je moet even geduld hebben. Maar daar zei de Heer ook, het moet afgelopen wezen en hij stelde een termijn en dan zou het afgelopen zijn. En een oordeel dus over de mensheid als zodanig. Maar kijk, dat oordeel over de mensheid als zodanig vindt u niet in Matteüs 24 vermeld. Nou ja, je vindt ernaar verwezen. Maar eigenlijk pas is dat in Matteüs 25. Maar lees je maar met mee, want ik zeg het wat ongelukkig. In dit gedeelte wordt dus in vers 21 van Matteüs 24 gesproken over de grote verdrukking, wordt met name genoemd. Dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Ik ga dat nou niet aantonen, want dan kom ik veel te ver bij mijn echte onderwerp vandaan, maar dat moet maar bekend zijn. En dus als het zover is, kan het hooguit 3,5 jaar duren en niet langer, tot aan de verschijning van de Messias voor Israël althans. En dat staat er feitelijk ook. Namelijk in vers 22 staat, zo die dagen niet verkort werden, zou geen vlees behouden worden. En inderdaad, die dagen van grote verdrukking, die worden verkort tot 3,5 jaar dus. Voor Israël. Want daar gaat het over. Voor Israël 3,5 jaar, tweede helft van de 70ste week. Maar voor de overige volken zal die verdrukking nog veel langer duren. Maar lees maar verder. Wij lezen namelijk in vers 29, daar zijn we aan het eind van die 3,5 jaar. En dus aan het eind van de 70ste week. Maar ook aan het eind van de 70 weken. Dan zou dus de Messias moeten verschijnen. Dat lees je al eigenlijk, niet letterlijk, maar je leest het impliciet in Daniël 9. Vers 24 tot 27. En wat lees je nou hier? Terstond na de verdrukking van die dagen, dus exact aan het eind van de 70ste week van Daniël, Zal de zon verduisterd worden, de maan zal de schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten der hemelen zullen bewogen worden. Maar deze uitdrukkingen zijn ontleend inderdaad aan, even kijken, Jesaja 13, Ezechiël 32, Joël 2, Joël 3. En nog in het Nieuwe Testament ook een paar keer, overigens. En in Openbaring staat het ook nog een keer, maar het is ontleend aan nogal wat schriftplaatsen in het Oude Testament. Ze worden lang niet allemaal genoemd, die ik nu opsom, hè, want het zijn verwijzingen in mijn Bijbel die er gewoon bij staan. Maar dat zijn tekenen, verduistering van de hemel namelijk, zijn de tekenen die genoemd worden in het Oude Testament voor het aanbreken van de dag des Heren. Als u hem opzoekt in Joël 2 vers 31, heb u het meteen, want daar staat dat zon, maan en sterren verduisterd worden voordat de dag des Heren aanbreekt. En bij die gelegenheid zou er te Jeruzalem ontkoming zijn staten voor een overblijfsel. Dus het kan niet missen, dat is het einde van de 70ste week. Want dan zou een overblijfsel uit Jeruzalem kunnen vluchten, dwars door de gescheurde olijfberg, zoals het beschreven staat in Zacharia 14. Dan heb je hem ook. Je moet nou eenmaal schrift met schrift vergelijken, er zit niks anders op, anders is het niet te volgen. Maar je bent hier dus in vers 29, aan het eind van de 70ste week. Dat zou dus de komst van de Messias moeten zijn, volgens Daniël, en eigenlijk ook dus volgens Zacharia 14, om maar wat te noemen. En is het dat ook? Het antwoord is ja, dat is het, want het staat in vers 30, als dan zal in de hemel verschijnen het teken. Verschijnen vind ik zo'n mooi woord in dat verband, want het is een duistere dag, staat daar, de hemel is verduisterd, zon, maan en sterren, en dan schijnt in de hemel, geeft licht, zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Dat zou zijn logo kunnen zijn. Sommigen denken dat is een kruis, dat is een teken van Christus. Ik heb al gezegd, nou, als het dan toch een logo moet zijn, denk ik toch dat het niet een kruis is, want dat is een teken van de dood. Dan geef ik de voorkeur aan de Davidster. Bij nader inzien, waarom zou het zo'n grafisch teken moeten zijn? Waarom zou het niet gewoon de gemeente kunnen zijn? We zijn zijn lichaam. Waarom nou niet? Maar goed, dat weet ik niet. In ieder geval zijn wij daarbij. Er staat hier niet, maar daarvoor moet je weer schrift met schrift vergelijken, uiteraard. Maar dan verschijnt hij. En als hij zal verschijnen in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossense 3. Immers. Dus dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Dan zullen al de geslachten des lands wenen. En zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat is tamelijk letterlijk geciteerd uit Zacharia 12. Dat staat er niet eens bij in mijn Bijbel. Dat snap ik niet. Maar daar komt het vandaan. Zacharia 12. Waar de geest der genade der gebeden zal uitgestort worden op de inwoners van Jeruzalem. En er zullen alle geslachten der aarde Eretz land over hem rouw bedrijven. Sommige worden met name genoemd zelfs. Sommige geslachten stammen van Israël zelfs. Dat zal allemaal gebeuren. Maar het is inderdaad diezelfde gebeurtenis die daarna in Zacharia 14 opnieuw beschreven wordt, maar nu van de andere kant. Namelijk van de kant van dat Jeruzalem zal verwoest worden en dat dan de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg. Het is dezelfde gebeurtenis. En ze zullen de zoon des mensen zien, komende, de komst dus, op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En als dan niet het teken de gemeente is, want dat hoeft niet natuurlijk, dan onder kracht en heerlijkheid versta ik in elk geval de gemeente, want wij zijn de heerlijkheid van Christus. Dus wij zijn met hem, dat kan ik ook niet missen. En als het dat niet is, lees je hem wel in het volgende vers, want daar staat wat hij zal doen. En daar wordt dus beschreven wat hij doet in zijn toekomst. En begrijp je me goed, tot nog toe heb je niet gelezen over een oordeel over heel de mensheid of over alle volkeren of iets dergelijks, of over heel de wereld. Je hebt alleen even gelezen over grote verdrukking, die hoedanige niet is geweest van sinds dat er een volk geweest is op de aarde of vanaf het begin der wereld, suggererend dat die verdrukking over de wereld en dus alle volken zou komen, maar dat die ook daadwerkelijk over de volkeren komt, heb je hier niet gelezen. Nog. Is ook nog niet aan de orde. Wat eerst gebeurt, is de komst van Christus. De wederkomst van Christus in de zin van dat hij verschijnt voor het eerst aan Israël en daarna ook met hen blijft. Op de wijze die ik u zojuist beschreven heb. Waarbij een overblijfsel uit Jeruzalem uitleidt naar de woestijn en zich daar voegt ook, de Heer zelf ongetwijfeld ook, zich daar voegt. bij dat overblijfsel in de woestijn, alwaar hij hen zal verzamelen, niet alleen die uit Jeruzalem, maar uit heel de wereld. En voor zover ongelovigen bij zijn, zullen die daar in die woestijn dus ook geoordeeld worden. Dat is Ezechiël 20. Ik weet niet of ik het misschien vorige keer aangehaald heb, maar het zal wel niet. Maar dat wordt dan beschreven. Ik zal u verzamelen, bijeenzetten in de woestijn der volken. Ik zal daar met u richten. Ik zal u onder de roede doen doorgaan enzovoort. En de goddelozen of de opstandigen zullen in het land niet komen, staat er. Ze worden wel allemaal vergaderd, alle Israëlieten, maar ze komen niet allemaal in het beloofde land. Ze komen om in de woestijn. Dus je kan ook nog zeggen, zoals het was in de dagen van Mozes, zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Ze zullen wel uitgeleid worden uit Egypte, de wereld, en gebracht worden in de woestijn, maar ze zullen niet allen in Canaan aankomen, want over de ongelovigen is hij vertorend geweest, of zoiets. Die geschiedenis herhaalt zich net zo goed. Maar daar lees je hier verder nog niet over, waar je over leest is. Hij zal, vers 31, zijn engelen, en dat moet in ieder geval de gemeente zijn, want daar zijn wij aan toegevoegd, aan die engelen, zegt Hebreeën 12. We zijn bovendien eerstelingen uit Israël, een raad van oudsten uit Israël, en dus zijn we verantwoordelijk voor Israël, dus ook voor de terugverzameling van Israël. Dat kan je niet missen. Je moet wat van de Bijbel, van de profetie, en zeker van de gemeente weten, maar dan begrijp je dat ook in één keer. Daar is niks moeilijks aan. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen zijn uitverkoren bijeenvergaderen uit de vier winden, dat is de terugverzameling van Israël dus, in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Ze worden verzameld. Zullen ze uitverkoren bijeenvergaderen van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde? Er staat hier niet een tekstverwijzing bij, maar je zou je natuurlijk gewoon kunnen melden in Deuteronomium 30, want er staan woorden van gelijke strekking en zo uit het hoofd, maar ik weet die dingen zelden uit het hoofd, zo uit het hoofd 2 Koningen 8, waar Salomo het daarover heeft in zijn gebed bij de inwijding van de tempel enzovoort. Heeft ook, spreekt ook over de terugverzameling van Israël uiteindelijk in de toekomst en zo verder. En dan vind je ook woorden van deze strekking. Nou goed, terugverzameling van Israël zodanig dat de vijgenboom levend wordt weer. Die was vervloekt immers, maar dat was, wat was het, Matthäus 21... in dat teken. Maar nu staat er, leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak zacht of teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Maar het uitbotten van de vijgenboom is gewoon de terugverzameling van Israël, het begin van de opbouw van weer opnieuw een Israëlitische staat, herbouw van Jeruzalem onder leiding en aanvoering en bescherming van de Messias zelf. Maar het is niet het eind van het verhaal. Nog steeds niet. Waarschijnlijk ben je in vers 32 toch al een paar jaar voorbij het einde van de 70ste week, omdat kennelijk weer een Israëlitische staat gebouwd wordt, bestaande uit een gelovig overblijfsel uit de stammen Israëls, uit alle 12 stammen. En ik denk dat je dan toch een paar jaar verder bent, zo ongeveer, als je dat daadwerkelijk ziet gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus, nou ja, dan schiet het wel op natuurlijk. Maar waar het om gaat is niet of die vijgenboom weer tot leven komt, waar het om gaat is of die vrucht draagt. En de vrucht zou moeten zijn, wat zou het resultaat, de vrucht moeten zijn van Israël als koninklijk en priesterlijk volk, wat het dan pas voor het eerst echt is eigenlijk, hè? Wat zou de vrucht moeten zijn? Dat heb ik nagevraagd aan Abraham. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus het resultaat moet zijn een bekeerde mensheid. Een gelovige mensheid, uiteraard. En daarmee de vestiging definitief van het Messiaanse Rijk. Het Rijk van David, maar ook van het Koninkrijk Gods dus, over heel de wereld, want dat was de bedoeling. Dat de vijanden gezet zouden worden tot een voetbank hunner voeten. Let op mijn meervoud, hunner voeten. Dat staat er zo niet, maar ik parafraseer hem. Want de uitspraken van die aard vind je wel degelijk over Israël. Dat al de volkeren aan hen zouden onderworpen zijn en hen zouden dienen. Niet alleen zouden de volkeren aan de Heer worden onderworpen, maar ook aan Israël. In dat Messiaanse Rijk namelijk. En dat is waar het naartoe moet gaan. Maar eerst moet je dan wel zo'n bekeerd Israël hebben in die positie van koninklijk priesterlijk volk en zo verder. En dat komt allemaal tot stand in de toekomst van de Zoon des Mensen. Als u wilt na zijn wederkomst, liever zeg ik in zijn wederkomst. Hangt er vanaf wat je onder de term wederkomst verstaat, maar goed, dat weet ik nooit wat iemand eronder verstaat. Dus het wordt wat lastig praten, maar het is in die periode uiteraard. En dan staat er dus, dan is de zomer en daarmee het koninkrijk nabij. En wat er dan gebeurt in de volgende verse, dat is even een sprong vooruit. En zo'nzelfde sprong als die ik u vorige keer heb laten zien uit 2 Petrus 3. Want daar spreekt Petrus over het aanbreken, over de wederkomst van Christus. Die komt zeker, zegt hij, gaat een keer gebeuren. Dan breekt de dag des Heren aan, in welke de hemel en aarde met een gedruis zullen voorbij gaan. En daarna noemt hij de dag Gods. In dat verband. En dan zeggen wij, ja, maar er zit 1000 jaar tussen. En anderen zeggen, dat kan natuurlijk niet. Zie je, maar er zit geen 1000 jaar tussen. Dus een 1000-jarig rijk bestaat ook niet. Maar goed. Maar het hele idee is dat als het koninkrijk aanbreekt en definitief gevestigd is, dan is een van de acties die, een van de gebeurtenissen die in dat koninkrijk zullen plaatsvinden, is inderdaad de totale vernieuwing van de schepping. Dat 1000 jaar later is, doet er niks aan af. En dat is trouwens nog vrij vlot. Als je begrijpt dat het koninkrijk van Christus niet een 1000-jarig rijk is, maar een eeuwig koninkrijk. Dus alle tijd. En na 1000 jaar is het nog vroeg genoeg blijkbaar. Dat doet er maar laconiek over. Dus hij springt er even vooruit. Hij zegt, de Heer komt en zal een oordeel brengen over de mensheid. En vervolgens zegt hij, maar als hij komt en zijn koninkrijk vestigt, betekent dat ook dat een oordeel komt niet alleen over de mensheid, maar over de hele schepping. De twee hemelen en die ene aarde dus feitelijk, die zullen voorbij gaan. Zodat hij in één adem van de wederkomst van Christus doorgaat naar de jongste dag aan toe. Het definitieve oordeel over alles en iedereen. En niet alleen over de levende mensheid, maar ook over de doden. U weet wel, te oordelen de levenden en de doden. Terwijl in zijn wederkomst komt hij alleen om te oordelen over de levenden. Doden komt pas later en dan worden levenden en doden, dus op de jongste dag. Want in zijn komst immers, in zijn wederkomst, komt er een oordeel over de levende mensheid. Ook aangeduid als de volkeren. Maar goed, ook dat is hier nog niet genoemd, maar daarheen zijn we uiteraard hier onderweg. Maar vanaf vers 33 springt hij inderdaad meteen naar de jongste dag. Als hij zegt, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Doch van die dagen, die uren weet niemand. En daarna komt hij terug bij het onderwerp en zegt, gelijk de dagen van Noach. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Dan ben je niet meer bij de jongste dag, maar gewoon weer terug waar het verhaal even losliet. De dagen namelijk waarin die vijgenboom uitbot. Kortom, de dagen waarin Israël hersteld wordt in het land en dus het Messiaanse Rijk op aarde geopenbaard of eventueel gebouwd wordt. Over die dagen gaat het, maar het zou uitlopen, en dat volgt daarna pas, zou uitlopen op een oordeel over de mensheid als zodanig. En tot hiervoor was dat niet het geval. Het was een oordeel over Israël. Nou ja, eerst het Joodse volk, in die dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniel, die verkorte dagen van de grote verdrukking, om zo te zeggen. Daarna over Israël, wanneer het terugverzameld wordt via Petra, via de woestijn, en daar geoordeeld wordt, want de Heer zei, ik zal daar met u richten, niet in het land, maar buitenslands, want het is nog maar de vraag of ik je in mijn land wil hebben. Dus ze worden verzameld in de woestijn. En daar geoordeeld, men leest, ik zeg het nog een keer, Ezechiël 20, want daar wordt het uitgebreid beschreven. Maar dat is nog steeds over Israël. Daarna heb je natuurlijk tegelijkertijd in die dagen grote verdrukking, maar ook trouwens de opbouw van dat machtige, want zo spreekt de Bijbel erover, antichristelijke rijk. Dat wil zeggen, de mens gaat toch flink tekeer in die dagen, in zijn opstand tegen God. En nog steeds oorlogen en geruchten van oorlogen, maar zeker men beraadslaagt tezamen tegen God en zijn gezalfde, onder verwijzing dus weer naar de eerste verse van Psalm 2. Nou goed, en dus zegt de Heer, gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen, want hoewel zij gewoon doorgingen met leven op de normale gebruikelijke wijze, want ik heb u vorige keer al gezegd, ik zie niks verschrikkelijks in eten en drinken en ook niet in trouwen en in ten huwelijk uitgeven. Hoewel al die dingen misbruikt worden, maar goed. Maar ik kan me geen mogelijkheid een verwijt inlezen van dat men goddeloos leeft of wat dan ook. Het hele idee is gewoon, men leeft gewoon maar door. Goddeloos was het altijd al. Maar men leeft maar gewoon door, zonder dat men in de gaten heeft dat binnen afzienbare tijd een compleet oordeel over heel de levende mensheid zal komen. En dat was in de dagen van Noach ook zo. Er was nog meer aan de hand. Daar kom ik later op. Ik blijf eerst bij dit schriftgedeelte om te laten zien wat er letterlijk over gezegd wordt. Namelijk, ze bekenden het niet, ze hadden het niet in de gaten, totdat de zondvloed, de grote vloed kwam, die van Noach dus, en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen, namelijk men eet en drinkt en men deed nog iets, en daarna neemt de Heer hen allen weg. In een oordeel namelijk. En dan wordt er ook gezegd, dan zullen twee op daken zijn. De een zal weggenomen en de ander zal gelaten worden. Ik lees hem maar zelden zoals het exact in de vertaling staat. Want de vertaling suggereert precies het tegenovergestelde. Maar er hoeft geen probleem over te bestaan. Ik heb het laatste, kort geleden nog nagekeken in zo'n rijtje commentaren. Wat zegt die, wat zegt die, wat zegt die. En dan lees ik gewoonlijk toch in precies wat ik er ook altijd van zeg. Namelijk degene die... Die zogenaamd aangenomen wordt, die is slecht af, want hij wordt genomen, weggenomen namelijk van de aarde, zoals in de zondvloed de zondaren, de goddelozen, werden weggenomen van de aarde. De Statenvertaling zet ons op het verkeerde been. Dat is een typisch Nederlands verschijnsel, want als ik zeg, ik heb de commentaren nagekeken, dan is dat gewoonlijk geen enkel Nederlands commentaar, hoor. Het is bijna altijd Engels. Of het was Duits, maar die heb ik dan in de Engelse vertaling, want dat Duits, jongens, dat... Daar heb ik wat moeite mee, maar vooruit, hè. Maar het idee is, de een zal genomen worden, weggenomen dus, en de ander zal niet ver, maar gewoon gelaten worden. Die blijft waar hij is en gaat dus dat koninkrijk van Christus binnen. Dat is heel het idee, dat blijkt gewoon uit het verband. En dan kunnen de vertalers er wel wat anders in willen leggen, maar dat werkt natuurlijk niet echt, hè. En daar vind je dus een beschrijving van een oordeel over heel de mensheid. En de Heer doet het aan het voorbeeld van de dagen van Noach. Maar duidelijker kan het ook al haast niet, omdat het een universeel oordeel was. Behalve voor degenen die ervan maken dat de vloed van Noach een plaatselijke overstroming geweest is, doordat het wat te hard regende in een bepaald gebied. Weet je wel, de Bijbel leert dat, lijkt mij toch niet. En anders moet ik u zeggen, wordt het hier wel anders geleerd. Dat het toch een universele vloed was. Dat wil zeggen, over heel de aarde dan wel te verstaan. In elk geval zodanig dat mensen, dat de mensen daarin omkwamen, voor zover ze niet verzameld waren in de ark. Een beeld van Christus en daarmee van zijn koninkrijk, uiteraard. En dan staat er pas vers 42, waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. En dan moet je goed opletten natuurlijk, want we hebben al lang gelezen dat hij komt. Dat was in vers 29 en 30. Maar we zouden ook begrijpen dat zijn komst in vers 29 en 30 primair gerelateerd is aan Israël. En niet aan de volkeren. Zie? Zodat je toch komt te zitten met een probleem van welke termen moet je gebruiken. Als je onder zijn komst verstaat zijn arrival, zijn aankomst, dan heb je er dus twee. Dan laat ik het nog anders zeggen. Als je praat over zijn officiële aankomst, zo van daar is hij dan, dan heb je er twee. De een is voor Israël en de ander is voor alle overige volkeren. En dat hoeft niemand te verbazen. In de eerste plaats, omdat nou eenmaal alles bij Israël eerder gebeurt dan bij de overige volkeren. Het is nou eenmaal dat volk met het eerstgeboorterecht. En om dat zeker te stellen, veilig te stellen, te vervullen, zorgt de Heer er dus voor dat inderdaad Israël dat eerste volk is wat tot bekering komt. En dus laat hij eerst exclusief, uitsluitend, aan het Joodse volk het evangelie prediken in Jeruzalem, nergens anders. De gemeente kan het niet doen, die is trouwens weg van de aarde. Dus het is alleen in Jeruzalem. En het brengt ook alleen de verdrukking over alleen Jeruzalem en de Joodse staat. Om dat volk uitdrukkelijk als eerste tot bekering te brengen. Maar nadat dat gebeurd is, als dat gebeurd is, gebruikt de Heer datzelfde volk Israël als zijn werktuig om de rest van zijn plan uit te werken. En dat heeft betrekking op de volkeren. Maar dat komt pas later. Het is al leuk, want elke week vind je dat verschijnsel geïllustreerd. Elke week tot vandaag vind je dat verschijnsel geïllustreerd in het feit dat voor de Joden, althans voor de godsdienstige Joden, de Sabbat, dat is een beeld van koning van het Messiaanse Rijk, dat weten zij trouwens ook, de Sabbat voor hen eerder begint, de zevende dag van de week, begint voor hen eerder dan voor andere volkeren. U weet wel, al op vrijdagavond, een fase eerder, als de zon ondergaat, de hemel duister wordt of zoiets. Nou goed, de symboliek. Maar eerst voor hun en dan pas voor anderen. En bij Daniel vind je dat ook, dat moet opvallen. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad en over iets anders gaat het niet. Dat andere komt pas later. Dat moet ook wel, anders kun je geen kant op met nogal wat profetie in het Oude Testament, waar gesproken wordt over volkeren die opstandig zijn en een Israël dat bekeerd is en staat onder bescherming van de Heer Jezus zelf, van de Messias. Van Jehovah, uw heiland, enzovoorts. Wanneer kan dat maar zijn? Dat moet zijn na de bekering van Israël en voor de bekering van de volkeren. En vandaar dat je weer terechtkomt in die periode tussen het eind van de 70ste week van Daniel en het begin van de zogeheten 1000 jaren. Maar in die tijd heb je ook het antichristelijke rijk met een goddeloze wereld, uiteraard. En, maar dat moet een keer afgelopen zijn. En er komt dus een tijdstip waarop van het ene moment op het andere, om zo te zeggen, ik denk ook op één dag, de Heer zijn opwachting maakt definitief voor de wereld, met als gevolg dat alle ongelovigen van de aarde worden weggenomen. En uiteraard niet naar de hemel, maar de andere kant op. Die begrijp u toch? Ja, zoals er ook zo'n dag is eerder voor Jeruzalem, de inwoners van Jeruzalem, waar van het ene moment op het andere geen leven in de stad overblijft. En zelfs in het land niet. Dat is bijvoorbeeld Joël 2. Dat is het eind van de 70ste week van Daniel. En dan verschijnt de Heer. U weet wel, dan wordt daarna beschreven hoe men, een half jaar lang of zo, alle dode lichamen uit het land moet opruimen. Er blijft dus geen leven. Oh, mensen vallen dood. Nee, zijn weg dan. Naar een ver en dor land. Zo wordt het daar beschreven in Joël 2. Bij nader inzien. Zo heel ver weg is het ook weer niet. Maar het is het dodenrijk uiteraard. Maar dat gaat over heel de wereld gebeuren uiteraard. Demonstratie. Het gebeurde eerder met Israël. Of althans met de Joodse staat. En daarna gebeurt het met de volkeren als zodanig. En daartussenin spelen zich al deze dingen af. Die ook in Openbaring beschreven worden. En dat wordt hier aangekondigd. En als hier staat. Want men weet niet in welke uren de Heer komen zou. Enzovoort. Men zou gewaakt hebben en bereid zijn. Want in welke uren gij het niet meent zal de Zoon des Mensen komen. Vers 44 gaat niet over zijn wederkomst zogezegd aan het eind van de 70ste week van Daniel, maar 33 jaar later, als u mij zou vragen, aan het begin van de 1000 jaren dus, bij het binden van Satan. Want ja, alsof van de aarde alles weggenomen wordt wat in opstand is tegen God, dan wordt dus de Satan ook weggenomen, logischerwijze, want die liep hier ook rond. Uit de hemel was hij al eerder gevallen, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar goed, daar moeten we het vervolgens ook over hebben. Want die dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen dragen inderdaad de kenmerken van de dagen van Noach. Maar als je in het Oude Testament nou eens leest wat dan die kenmerken waren. Dat hebben we nog niet gedaan, hè? Nee, we hebben nog de tijd, joh. Dan lezen we dat in Genesis 6... Ik ga niet op alle details in nu, ik ga alleen op het algemene idee. Genesis 6 vers 1, het geschiedde als de mensen op de aarde bodem begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Hetgeen niet noodzakelijk betekent dat ze ermee trouwden, maar het zal duidelijk zijn wat het wel betekende. En toen zei de Heer, mijn geest zal niet in eeuwigheid, onbeperkt dus, twisten met de mens, terwijl hij ook vlees is. Er zit wat aan die uitdrukking vast, maar daar ga ik nou ook niet op in. Doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. In die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna, als, er staat reuzen, het woord dat gebruikt wordt betekent niet reus overigens, maar men heeft er wat mee gemoet, hè, de Nephilim. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over, maar ik houd maar even bij die reuzen dan, hè. Ze waren op een of andere wijze toch nogal reusachtig. Dat wel, dat blijkt, want zo worden ze beschreven. In die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna, als Godzonen toch tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich gewonnen, nageslacht namelijk, gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen, dat slaat dus op die reuzen, want in die dagen waren er reuzen op de aarde, daarna wordt verteld hoe dat komt en daarna staat er wie ze zijn. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn. En daarna staat er mannen. Een van de woorden voor mensen. Mannen van namen. Daar zit een heleboel aan vast bij nader inzien. Maar waar het over gaat in de eerste plaats is natuurlijk over die zoon Gods. Die op aarde gemeenschap met de mens. En in het bijzonder met de dochteren der mensen onderhielden. Dat is een omstreden onderwerp en er is maar één reden voor, omdat men het niet geloven wil of men acht het onwaarschijnlijk. Maar ja, er staat zoveel onwaarschijnlijks in de Bijbel en zelfs zoveel waarschijnlijks dat men ook niet gelooft. Dus ik vind dat geen argument. Maar het normale idee is dat wat hier aangeduid wordt als zonen Gods, dat het engelen zijn, dat was in de zin van hemelse wezens, die op aarde het een en ander deden. En dat betekent dat die lui dus op aarde rondliepen. Wat u zich daarbij moet voorstellen, is dat er gewoon figuren rondlopen die eruit zien als mens, maar die niet echt van menselijke afkomst zijn. Het zijn engelen. En wat u zich moet voorstellen, ja, dat weet ik ook niet precies, maar ongeveer wat u zich voorstelt, als elders in de Bijbel sprake is van de verschijning van engelen in het algemeen, en zelfs in het bijzonder van de verschijning van de engel des Heren, al of niet vergezeld van anderen. Hebben jullie die nog? Dat kan nou eenmaal. Het schijnt nog voor te komen in onze dagen. Maar goed, daar ga ik maar even niet op in. Maar in ieder geval in oud-testamentische tijd, althans in de beschrijvingen van de oud-testamentische geschiedenis, dus de historie, vinden wij meerdere keren, en dat is een understatement, wij vinden talloze malen de verschijning op aarde van engelen. En ze worden gewoonlijk niet eens meteen als engel beschreven, soms zelfs helemaal niet. Wij noemen ze zo, en het valt ons niet eens op dat de term er niet eens bij staat. Wij weten dat ze dat zijn. Ze worden beschreven als mannen. Nee, niet meer als mensen, mannen. Ze zijn uitsluitend van het mannelijk geslacht. Zijn er ook vrouwelijke engelen, vroeg men mij laatst. Toen hebben ze gezegd, nou, ik ken er één. En daar ben ik mee getrouwd, heb ik toen gezegd. Nou, moet ik niet elke keer zeggen natuurlijk. Hè. Maar in het algemeen dus niet. Engelen zijn geesten en als ze op aarde verschijnen zijn ze mannen. Wij moeten gewoon ons realiseren hoe het werkelijk in elkaar steekt. Namelijk dat hemelse wezens van hogere orde zijn dan de aardse. En dat zoals mensen zich kunnen vernederen kunnen tot het niveau van de beesten bij wijze van spreken dan. Zo kunnen engelen zich vernederen tot het niveau van de aarde en dus van de mens. Doen ze dat vaak? Het antwoord is in onze bedeling niet. En verder weet ik het niet. En als het nou gaat om engelen Gods, in de zin van engelen die inderdaad zijn wat ze zijn moeten, namelijk gedienstige geesten die uitgezonden worden voor degenen die de zaligheid erven zullen, dan moet ik u zeggen, die verschenen in de oud-testamentische tijd soms, want we vinden dat nogal eens beschreven, dikwijls moet ik u zeggen. Ik heb mijn lijst meegenomen en toen schrok ik er zelf van. Zo'n lange lijst die kan ik niet helemaal bespreken, dus dat lukt weer niet. Zo lang is die. En wat onze dagen betreft, of ze in onze bedeling ooit verschijnen, die gedienstige geesten die voor ons worden uitgezonden van Gods wegen, dan zeg ik, nou nee, dat denk ik niet. Of moet hoogst uitzonderlijk zijn, moet een speciale, moet een heel bijzondere reden hebben. Maar in het algemeen niet. En dan hou ik een flinke slag om de arm, zo dus. Hè. Maar persoonlijk zeg nee, in het algemeen niet, want de Heer zou in het verborgene werken. We hoeven ze ook niet te zien om te weten dat ze uitgezonden worden en dat ze iets doen. Maar in de Oud-Testamentische tijd en daarna ook nog in de eerste generatie van de Nieuw-Testamentische tijd, uiteraard, verschenen ze wel degelijk. Ook aan de apostelen dus bij gelegenheid. Hè? Maar in het Oude Testament vele malen. Dat kan dus blijkbaar. Bovendien moet duidelijk zijn dat we hiervan doen hebben, weliswaar met engelen, maar het zijn geen engelen die zich laten uitzenden van Gods wegen als gedienstige geesten. Want onder de engelen heb je dus kennelijk hetzelfde als onder de mensen. Er zijn er die de Heer dienen, er zijn er ook die dat absoluut niet doen. En er zijn er die uitdrukkelijk zelfs in opstand zijn tegen de Heer. Toch? Dat heb je onder de engelen ook. En onder demonen ook. En dat ik het woord nou aanhaal is om meteen dan toch er even bij te vertellen dat we daar dus niet over hebben. Omdat voor zover ik het kan zien, en daar ben ik ook echt 100% van overtuigd, demonen en engelenwezens zijn van totaal verschillende aard en afkomst en gedrag enzovoorts. Als je zegt, ja maar ze dienen toch de Satan, dan zeg ik, doe mensen ook. Maar mensen zijn ook geen engelen en ook geen demonen. Ja? Dat zegt dus niks. Maar demonen zijn van hele andere oorsprong, daar heb ik het nu niet over. Misschien dat dat later nog eens ter sprake komt, maar nu in elk geval niet. Waar het maar om gaat, is dat hier sprake is van zonen Gods. En engelen dus, blijkbaar die zich niet aan God hebben onderworpen. Wij noemen dat wel eens gevallen engelen. En daaruit denken anderen weer dat omdat ze gevallen zijn, zijn ze naar beneden en dus uit de hemel gevallen. En dat is het nou juist niet, want zijn hemelse wezens, steeds... Ja, tot vandaag zijn ze niet uit de hemel gegooid. Dat moet allemaal nog gebeuren in de toekomst, maar dat is mede ons onderwerp. Maar in die oude dagen waren er engelen die dus eigen beweging een leven leiden hier op aarde als mens. En ze, waarom deden ze dat? Nou ja, het eerste antwoord is, en het is het enige wat ik maar geven kan, is ze zagen wat in de vrouwtjes. En, ja, dat begrijp jij niet, maar... Ja. Kan ik ook niet helpen. Ik bedoel, ja, wat moet je daar meer van zeggen? Ze vonden dat kennelijk wel aardig of zo. In elk geval, engelen onder elkaar zijn maar engelen onder elkaar van dezelfde, min of meer op hetzelfde niveau, van dezelfde aard of zo. Los van de rangorde die er wel degelijk blijkt of schijnt te zijn. Maar als die lui hier op aarde verschijnen, dan zijn ze natuurlijk... Hoe heet zoiets? Ja, zoiets, hè. Ze hebben bovenmenselijke eigenschappen. Dus hier op aarde kunnen ze de grote binkje, de hoge piet uithangen. Of hoe dat maar heten mag. En dat hebben ze kennelijk ook gedaan. In ieder geval in de dagen van Noach en ook daarna. Want dat staat erbij, hè. In vers 4. In die dagen en ook daarna. En die dagen zijn de dagen van Noach. En daarna zijn dus de dagen zelfs na de zonsvloed, na de vloed van Noach, waarin dat ook gebeurde. En of het in onze dagen gebeurt, ik heb de indruk van niet. Ik heb er niet een goed Bijbels argument voor. Hoewel, er zijn wel wat argumenten voor, maar ik heb de indruk van niet. Maar dat het weer zal gebeuren in de toekomst, wel, dat is eigenlijk wat de Heer Jezus zegt. Want de verwijzing naar de dagen van Noach noopt ons om op te zoeken, wat was er dan met die dagen van Noach? En van die dagen van Noach wil je ook wel geloven dat men at en dronk en trouwde en ten huwelijk uitgaf. Uiteraard, want anders hielden ze het sowieso geen 120 jaar meer vol. Ik bedoel, dat hebben ze gedaan, maar daar is niks mis mee. En dat ze niet bekenden, dat oordeel, prima. Maar wat is er dan zo bijzonder aan de dagen van Noach? En daarna, wat is er zo bijzonder aan de dagen van de Zoon des Mensen, van zijn toekomst? En het antwoord is dat er engelen op aarde rondlopen. En daar het een en ander doen ook, zal ik maar zeggen. Dat er dus gemeenschap is, ik bedoel niet alleen vleeselijk, maar ook op andere manieren vanzelfsprekend, dat er gemeenschap is tussen engelen en mensen. En dat laat zich eenvoudig verklaren, daar hebben we het straks over, laat zich eenvoudig verklaren, want wij hebben toch uit de Bijbel geleerd dat inderdaad nogal een stel engelen uit de hemel geworpen wordt op de aarde. Dat wil zeggen, die zijn niet vrijwillig hier, zoals in de dagen van Noach, maar ze zijn er boven eruit gezet. Populair gezegd, maar zo ziet het eruit natuurlijk toch. En die verschijnen op aarde met alle consequenties van dien. En ze zien eruit als mensen, als mannen in elk geval. En dat zal wel weer de nodige consequenties met zich meebrengen. En daarmee is meteen verklaard hoe dat nou zit met dat oordeel God. Dat komt nou eenmaal over een dergelijke vermenging. Want zo was het in de dagen van Noach. En niet alleen toen, want het komt nog een paar keer vaker voor in de Bijbel. Maar we laten het daar eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Wij waren in Genesis 6 vers 2. Waar staat dat Gods zonen de dochter der mensen aanzagen dat zij schoon waren. Er bestaat natuurlijk altijd wel weer een verklaring die zegt dat die godszonen gewoon mensen waren. Of desnoods ongewone mensen. Ik denk dat een van de meest verbreide opvattingen is dat de term godszonen hier de aanduiding zou zijn gewoon van mensen als zodanig. Om het aan te tonen valt dat de mens in het algemeen ook zo beschreven wordt. Van Adam staat bijvoorbeeld dat hij zoon gods is in Lucas 3. Maar dat dat niet het geval is, dat blijkt uit de resultaten. Want die reuzen, zoals ze hier genoemd worden, zijn natuurlijk niet de normale kinderen die geboren worden uit gewone mensen. Dat is dus nou helemaal niet de gang van zaken. Men redeneert dan dat die godszonen, dat zijn dan, in dit geval zouden dat dan zijn de zonen van Kain uit de andere tak van de menselijke familie. En die zagen dan de dochter de mens aan, dat zijn dan de afstammelingen van Seth of andersom. Dat doet er ook niet toe. Maar het slaat nergens op. Om de eenvoudige reden dat daaruit nog helemaal geen zonen geboren worden die als reuzen beschreven worden en als mannen van naam. Dus daar kom je er niet mee, maar je zou moeten begrijpen dat de term zonen gods nogal een tamelijk veelzijdige uitdrukking is in de Bijbel. En dat het in ieder geval de aanduiding is van engelen. En dat is de enige verklaring die hierop van toepassing is. Want je vindt ze genoemd zo, zonder enige twijfel, in het eerste hoofdstuk van Job, in de introductie tot het Bijbelboek, waar op plastische wijze de situatie in de hemel beschreven wordt. En waar staat in vers 6 van Job hoofdstuk 1, er was nu een dag, er zal wel gewoon staan, en er was een dag. Er was nu een dag als de kinderen gods, maar daar staat zonen, staat precies dezelfde uitdrukking als in Genesis 6. Als de zonen gods kwamen om zich voor de Heere te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Nou, het lijkt me duidelijk genoeg waar het daarover gaat. Die zonen gods zijn dus engelen, zoals de Satan er ook één is. En die wordt dus inderdaad ook als zoon van God beschreven, namelijk als één van hen. Misschien de belangrijkste in zeker opzicht, maar dat doet hier verder niet ter zake. Maar dat de uitdrukking zonen gods gebruikt wordt ter aanduiding van hemelse wezens, dat lijkt me duidelijk. En zo, dat vind je daarna ook weer een bladzijde verder in Job 2 vers 1. Wederom was er een dag als de zonen gods kwamen om zich voor de Heer te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam om zich voor de Heer te stellen en zo verder. Dat wil zeggen, zonen gods is een betrekkelijk normale aanduiding in de Bijbel ter aanduiding van engelen. Die vind ik trouwens in dit Bijbelboek later nog een keer, in Job 38 vers 7. Waar waart gij toen de morgensterren tezamen vrolijk zongen en al de zonen gods, er staat ook weer kinderen in de vertaling, maar in het Hebreeuws, en al de zonen gods juichten. Er zijn nog een paar aanduidingen voor, uiteraard. Ze heten niet maar engelen, ze hebben allerlei aanduidingen. Het wordt ook aangeduid, engelen worden ook aangeduid als een heerleger gods. Of gewoon het Heer des Heren, het hemelse Heer, de hemelse menigte dus. of de hemelen en al hun heer, en dan heb je nog al zijn heerscharen. Ik bedoel, er zijn nogal meer termen voor één en hetzelfde. In al die gevallen gaat het gewoon om engelen uiteraard. In het Nieuwe Testament vind je dan nog uitdrukkingen als overheid, macht, kracht, heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Of overheden en machten, of overheden, machten, geweldhebbers der wereld, der duisternis, of geestelijke boosheden in de lucht, of hoe het allemaal maar heten mag. Ik weet niet of ik een complete verzameling hier heb van al die uitdrukkingen. Engelen, machten en krachten, dat is uitdrukking van Petrus, enzovoorts. Maar hier in Job is het, wordt de term gewoon gebruikt ter aanduiding van hemelse wezens, die wij gewoon het dan engelen noemen. Het lastige van de uitdrukking is overigens dat het woord engel bij gelegenheid ook gewoon de aanduiding is van een mens, eventueel. Komt nogal eens voor. In het Oude Testament, in het Nieuwe ook. De laatste keer is denk ik in Openbaring, de eerste verse, waar Johannes genoemd wordt, een engel. De openbaring van Jezus Christus die hij gegeven heeft aan zijn engel. En dat blijkt dan te zijn Johannes. Dat staat er ook meteen achter. Je moet dat willen zien natuurlijk, maar je moet die dingen natuurlijk ook weten. Engel betekent ook niet een hemelswezen. Engel betekent een boodschapper. Zodat je niet moet zeggen van, ja, maar als het engelen zijn, dan moet dat woord er ook staan en anders zijn ze dat niet. Dat is maar onzin. Want de term zonen gods is een brede term. Per slot, u en ik, wij zouden ook zonen gods zijn. Toch? En dat is dan toch weer wat anders dan een engel. Althans, voor het moment, dat wil zeggen nu. Later kun je altijd nog zeggen, ja, maar zullen de engelen gelijk zijn, enzovoorts. Nou goed, dan heten we weer, zijn we zonen gods. En engelen ook. Maar ook als je geen hemelswezen bent, dan kun je nog een engel zijn, namelijk een boodschapper. Het is namelijk net zo goed een wat algemene term. En die wordt nou eenmaal zo gebruikt in de Bijbel. Maar in Genesis heb je heus geen andere keus dan te concluderen dat het hier gaat inderdaad om hemelse wezens die de dochteren der mensen, anders had er ook wel gewoon vrouwen kunnen staan of iets dergelijks, de dochteren der mensen aanzagen dat zij schoon waren en zo verder. Maar zij zelf, die zonen gods, waren geen mensen, maar zij waren wel degelijk op aarde. En daarna is er sprake van dat het niet alleen in die dagen was, maar ook in de dagen daarna. En dat klopt ook, want hoewel we die figuren zelf dan niet genoemd vinden, voor zover ik weet, maar ik kan ook wat over het hoofd zien, vinden we daarna, na de vloed van Noach, wel degelijk die reuzen genoemd. En bij gelegenheid zelfs hoe lang ze waren. Welke lengte ze bereikten. Hè? Nou, bijvoorbeeld 6 ellen en een span. Ja, in ieder geval meer dan 3 meter. Ruim iets van 3,5 meter of zo. Dat is tamelijk groot. Veel groter kan ook niet, heeft een biologieleraar mij wijsgemaakt in de tijd. Want dan worden de lichaamsverhoudingen anders, anders kan zo'n figuur niet eens op zijn benen blijven staan. U weet toch hoe dikke poten olifanten nodig hebben om op te kunnen staan en hoe dunne pootjes genoeg zijn voor een ezel. En wat hij dan nog dragen kan trouwens. Of voor een insect. Ik bedoel, hoe groter het wordt verhoudingsgewijs, hoe groter en steviger die ledematen moeten zijn om het lichaam overeind te kunnen houden. Dus ik denk dat je met die 3,5 meter aardig aan de grens bent. Maar goed, wie ben ik om dat te beoordelen? Maar ze waren er wel en ze worden ook uitgebreid in de Bijbel beschreven bij meerdere gelegenheden en zelfs onder namen. Ze worden vaak met namen genoemd. Bij de diverse gebeurtenissen. Niet in de dagen van Noach, maar wel later in de dagen van de. Nou, onder de Filistijnen in elk geval waren er nogal wat. Die ene die ik net noemde, Goliath dus. Van de Filistijnen, maar ook, hoe heette die koning van Och ook alweer? Dat was ook zo'n hele grote. Ik dacht dat ik een lijstje met namen bij me had, maar die kan ik zo gauw weer niet vinden. Van die lui. Maar dat waren dan hun afstammelingen, daar gaat het om. Het waren niet die engelen zelf, uiteraard. De engelen zelf, als die op aarde verschijnen ze in de gedaante, in de gestalte van een mens. Hoewel bij gelegenheid de mensen die hen ontmoeten toch hun twijfels hebben en gewoonlijk vragen van wie bent u enzovoort. Ze hebben toch zo een achterdocht. Maar niettemin gebeurt dat. En dat het ook inderdaad engelen zijn, dat laat zich heel eenvoudig verklaren door enige teksten uit het Nieuwe Testament, waar deze dingen gewoon genoemd worden. Waar het nog een keer wordt aangehaald, dat is onder andere in Judas. Nou ja, die andere plaats is is 2 Peters, dacht ik. Maar in elk geval, in Judas vinden we dat beschreven. Waar de Judas een opsomming geeft van gebeurtenissen uit het verleden, waarbij de Heer een oordeel bracht over mensen. Of althans over de gang van zaken onder de mensen. Met als strekking dat een dergelijk oordeel natuurlijk in de toekomst ook zal plaatsvinden. En dan staat er in vers 5 van Judas: maar ik wil u indachtig maken, als die dit eenmaal weet, dat de Heer het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. In de woestijn namelijk is het idee, hè? Waren mensen die verlost waren uit Egypte, maar God bracht een oordeel over degenen die gezondigd hadden, degenen die ongehoorzaam waren, kortom, zo worden beschreven bijvoorbeeld in Hebreeën. Maar daarna verder, vers 6, en de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Of zoiets, want de vertaling is altijd een beetje omstreden, maar dit is toch waar het over gaat. Het gaat over engelen die hun beginsel niet bewaard hebben. Wat hebben ze niet bewaard? Hun begin, hun oorspronkelijke situatie namelijk. En wat het betekent staat er gewoon achter. Zij hebben namelijk hun eigen woonsteden verlaten. Dat was dus hun begin, kennelijk. En hun eigen woonsteden zal toch niet hun huis geweest zijn in de hemel, maar gewoon hun lichaam. Lijkt me niet zo moeilijk, dat is wat het is. Ze hebben hun hemelse lichaam verlaten, in de zin van dat zij op aarde verschenen zijn, in een aardse gedaante. En misschien moet ik dat dan uitleggen. Het idee dat erachter steekt is simpelweg dat zo'n hemels lichaam blijkbaar zich kan, hoe noemen ze dat, materialiseren. En dus een stoffelijke gedaante kan aannemen. Dan blijft er niet ergens een lichaam achter, maar het lichaam verandert van aard. Van hoog naar laag. Van laag naar hoog is altijd moeilijk, maar van hoog naar laag dat schijnt te kunnen. Zoals ook de Heer zelf, dat wil zeggen de engel des Heren, in oudtestamentische tijden verscheen. Hij nam een menselijke gedaante aan. Zie? En andersom trouwens ook, hij verdween ook weer, zo'n mens, die gedaante verdwijnt ook weer, ineens is hij weg. Zet zich weer om naar een hemels lichaam. Dat is niet eens een verandering van plaats, maar dat is een verandering van structuur, als u begrijpt wat ik bedoel. Het kan best zijn dat een engel in ons midden is hier, maar daarom hoef je hem nog niet te zien. Want als hij zichtbaar is, dan heeft hij dus die aardse gedaante aangenomen. Dat schijnen engelen dus te kunnen, en ik zeg het verkeerd, ik moet zeggen in het Nederlands, dat blijken engelen te kunnen, want dat lezen we in de Bijbel zo. Zie? Er is ineens een engel bij wie dan ook maar, want het komt zo vaak voor, in zowel Oude als Nieuwe Testament. Dat hebben die lui dus gedaan, alleen niet om voor de gelegenheid een boodschap over te brengen van Gods wegen, maar gewoon voor hun eigen lol, om zo te zeggen. Als eigen keuze. En ze hebben dus hun beginsel niet bewaard, maar ze hebben hun beginsel, hun eigen woonsteden, verlaten. Als je nou op de standaardwijze, de normale wijze, Bijbelstudie doet het meest voor de hand liggende, dan zoek je op of je dat woord woonsteden nog eens ergens tegenkomt. En inderdaad, die komt er nog maar één keer tegen, dus we zijn gauw klaar. In 2 Korinthe 5. Waar staat in vers 1, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel namelijk, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En u begrijpt dat het daarbij gaat om de verandering van ons lichaam. Het gaat zelfs niet eens over het sterven, hoewel men dat gemakkelijk leest in zo'n term als gebroken worden. Dan denken wij aan iets heel negatiefs, maar het hoeft niet noodzakelijk. Persoonlijk geloof dat de apostel hier spreekt gewoon over de opname van de gemeente, namelijk de verandering van ons lichaam. Dat blijkt namelijk misschien niet uit de termen zelf, maar wel uit het verband. gaat namelijk over onze openbaring voor de rechterstoel van Christus en over de heerlijkheid die wij zouden ontvangen. En dat is niet bij het lichamelijk overlijden of iets dergelijks, maar dat is bij ter gelegenheid van wat we de opname van de gemeente noemen. Maar dat terzijde, het gaat er maar om dat wij weten dat wanneer ons aardse huis, deze tabernakel dus, tabernakel, een tent, het wil zeggen dat het dus een tijdelijk huis is nou eenmaal, vandaar het woord tabernakel, wanneer die gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen, want ook in deze aardse tabernakel namelijk, zuchten wij, in de zin van kreunen wij, verlangende met onze woonstede die uit de hemel is, overkleed te worden. En dat is de enige andere keer dat dit woord gebruikt wordt, woonstede, in het Grieks bedoel ik dan, in het Nederlands ook geloof ik. En daar blijkt het de aanduiding te zijn zelfs van een hemels lichaam, een woonstede die uit de hemel is. Dus de enige andere keer dat de term gebruikt wordt, is het zelfs de aanduiding van een hemels lichaam, zodat het dat nog waarschijnlijker maakt dat Judas met die uitdrukking woonstede in Judas vers 6 inderdaad een hemels lichaam bedoelt. En dat is ook wat het is natuurlijk. Ze hebben hun eigen hemels lichaam verlaten. En God heeft daarna een oordeel over hen gebracht. Ooit een keer. Want over dat ooit een keer gaat het me nu even niet. Dat maakt het nodeloos ingewikkeld. Maar het gaat erom dat die engelen dat dus ooit gedaan hebben. Zie? En in 2 Korinthe 5 vind je het tegenovergestelde. Waarbij een aards lichaam wordt omgezet naar een hemels lichaam. Want de opname van de gemeente, en dat zeg ik niet maar nu, dat zeg ik altijd al, de opname van de gemeente is in de praktijk, voor zover ik het uit mijn Bijbel lees, niet anders dan de verandering van ons lichaam van aards naar hemels. En aangezien de hemel zich nou eenmaal uitstrekt, die derde hemel in elk geval, zich uitstrekt tot op de aardbodem, betekent het dat de opname van de gemeente niet noodzakelijk een verandering van plaats is, voor welk gemeentelid dan ook. Maar het is een verandering van zijn lichaam. Wij worden namelijk van het ene moment op het andere worden wij onzinnelijk. Zoals de engelen dat zijn. Waarvan wel staat, ze worden uitgezonden, dus ze worden gestuurd, ze leggen een weg af, ze zijn misschien met ons, ze lopen misschien wel naast ons, als je dat lopen moet noemen. Maar voor het gemak dan, hè. Alleen je zit ze niet. En de opname van de gemeente is de verandering van de gemeente. Wel, naar de hemel zeg ik altijd, ik zeg het nu even heel kort, omdat ik het bij andere gelegenheden natuurlijk veel uitgebreider vertel. Maar naar de hemel gaan we niet, want daar waren we al. Daar zijn we al namelijk. We hebben alleen geen hemels lichaam, maar we maken lang van die hemelse dingen deel uit. Het enige wat er gebeurt bij de zogeheten opname, is dat we lichamelijk veranderd worden. Dat we daarna ook verplaatst worden. We moeten in ieder geval zorgen dat we 7 jaar later verzameld zijn boven de Olijfberg. Bij wijze van spreken dan. Ja, natuurlijk. Maar goed, dat doen we hier op aarde ook, ons verplaatsen. En dat doen we ongetwijfeld wat makkelijker en wellicht ook wat goedkoper. Na de opname van de gemeente, als u begrijpt wat ik bedoel. Geen files meer, hè. In de hemel is geen woningnood, zingen we wel eens. Maar files heb je daar ook niet, als je mij vraagt. Maar dat kan dus blijkbaar, en dat is wat je ook steeds ziet in de verschijning van een engel. Er is ineens iemand. En die is soms ook weer weg. Het is maar zelden dat ze weglopen. Of aankomen lopen. Dat gebeurt wel. Maar het hoeft niet noodzakelijk. Ze zijn er ineens en ze zijn weer weg. Heden verschenen en verdwenen, zeg ik altijd. Zowel zoiets. En wat ons betreft, wij gaan ook zo weg. Wij worden veranderd en ons lichaam wordt omgezet. Want de clue is niet dat we 2 lichamen hebben en we gebruiken het een of het andere. Dat doe je met een auto. Maar wat het lichaam betreft, we hebben 1 lichaam, maar het wordt veranderd van het een naar het ander. Zo zegt de Bijbel toch? Het lichaam wordt niet maar vervangen. Het wordt veranderd, het blijft ons eigen lichaam. En het wordt veranderd. En andersom net zo, zoals zo'n engel verschijnt, dan stapt hij niet in een ander lichaam of iets dergelijks, maar het is nog steeds datzelfde lichaam, maar nu in zijn aardse verschijningsvorm. In een lagere verschijningsvorm dus. Als u dat niet begrijpt, dan heb ik een voorbeeld. Het voorbeeld is natuurlijk dat van die zogeheten aggregatietoestanden, waarbij een gas, dat je niet kunt tasten of voelen of zien, waarbij een gas verdicht kan worden tot een vloeistof. Dan heb je vloeibaar gas, noemen wij dat. Maar dat is maar even, als de druk eraf is en de temperatuur verder alles goed is, zo weg. dan neemt het weer die andere aggregatietoestand aan, heet dat. Dan is het weer gas, is het onzinnelijk. Maar het is hetzelfde spul. Je verdicht het, je zet het onder druk of je koelt het af. Wat het maar is, het liefst dan allemaal tegelijk. En dan wordt het een vloeistof. En als je verder gaat, wordt het een vaste stof. Dan kun je in stukken breken. Zie? Nou, zoiets is dat. Ik zeg niet dat het dat is, maar zoiets is dat uiteraard wel. Het blijft hetzelfde ding, hetzelfde spul, maar het verandert van verschijningsvorm. En dat is kennelijk het geval. En het lagere gaat weliswaar niet naar het hogere, hoewel dat ook kan. Maar gewoonlijk kan je van het hogere wel makkelijk naar het lagere komen. En wat van het lagere naar het hogere betreft heb ik een mooi voorbeeld. Want het offer, in het bijzonder dus het brandoffer, is nog altijd een uitbeelding van hoe aardse zaken omgezet worden naar hemelse zaken. Het verbrandt in het vuur, daarna bestaat die materie nog wel, die stof nog wel, maar het is in een andere situatie terechtgekomen. Nou ja, dat is ook een beeld, denk ik, alleen maar. Maar niettemin, dat is wat het is. Het verdwijnt hier. Het wordt omgezet naar iets anders. En dat is wat kennelijk met het lichaam gebeurt. En beter kan ik het ook niet uitleggen. Maar dat is wat gebeurt en dat is kennelijk wat engelen kunnen doen. Onder omstandigheden. Ik weet niet of het dan altijd toegelaten wordt. Dat is weer een ander verhaal dus. Maar dat is wat zou gebeuren. En dus, wat er gebeurde, is dat engelen hun woonsteden verlaten hebben. Zoals hier staat in Judas. En daarna moet ik natuurlijk meteen ook even 2 Petrus 2 ernaast leggen. Daar staat het iets zwakker. Maar het is net zo'n opsomming van oordelen Gods in de loop van de geschiedenis. En daar staat in vers 4, want indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en zo verder. Daarna wordt meteen ook Noach genoemd, en het oordeel der goddelozen. Maar daar gaat het me nou niet om, het gaat me om die engelen die gezondigd hebben, heeft hij geoordeeld. Maar u en ik weten dat er engelen zijn die geoordeeld hebben, of die gezondigd hebben bedoel ik, en die zijn nog steeds waar ze altijd al waren. Die zijn niet in hel of Tartarus, want dat staat er eigenlijk geloof ik, maar die zijn nog steeds waar ze al waren in de hemel. Bovendien in Job lees je over zonen Gods, inclusief de Satan, en ze zijn in de hemel. Maar als hij Satan heet, en dat staat daar, dan heeft hij dus gezondigd, want het woord Satan houdt in dat hij gezondigd heeft. Wordt als tegenstander genoemd, hè? Zo wordt het woord meestal ook vertaald. Het kan ook anders vertaald worden, maar het blijft toch ongeveer hetzelfde. Satan, de tegenstander. Kortom, je zou je naar aanleiding van 2 Petrus 2 vers 4 moeten afvragen, wat hebben die engelen dan gedaan, dat ze al geoordeeld zijn. En daarna eventueel, en wanneer is dat dan gebeurd? En het antwoord is dat van Judas, want die zegt het iets uitgebreider, in net zo'n schriftgedeelte, net zo'n opsomming, en hij zegt niet ze hebben gezondigd, hij zegt ze hebben hun oorspronkelijke woonsteden verlaten. Hun beginsel, hun eigen woonsteden, hun oorspronkelijke eigen lichaam, hun natuurlijke lichaam hebben zij verlaten. En dat is dus blijkbaar de zonde ook van die engelen uit 2 Petrus 2 vers 4, want dat Judas en Petrus het over hetzelfde hebben, dat lijkt me duidelijk genoeg. En het betekent dat God bij gelegenheid ooit een keer een oordeel gebracht heeft over die engelen die op aarde leefden als mannen. En waar moet dat dan op slaan? Op welke gelegenheid is dan dus de vraag, want ja, daar kom ik nou ook niet onderuit, al lopen we weer wat hard van stapel. Bij welke gelegenheid dan? Nou ja, het meest voor de hand ligt natuurlijk te zeggen in het geval van Noach. Want daar lees je dat die engelen op aarde waren, die zonen Gods, en dat ze zich zo misdroegen. Dus die zullen toen wel geoordeeld zijn. Dan zeg ik, ja, dat zou kunnen. Maar het eigenaardige is natuurlijk dat je dat in Genesis niet leest. Nou zegt dat niet veel. Want als je daarna elders in de Bijbel leest, dan lees je het in de Bijbel en is het klaar. Er is wel meer wat je in het Oude Testament niet leest, maar wat in het Nieuwe Testament er alsnog over gezegd wordt, hè? Wordt wat aan toegevoegd. Dus het zou kunnen, maar ik stel me zo voor dat die engelen als mensen, als mannen op aarde leven en er komt er zo'n vloed. En wat doen ze dan? Hè? Gaan ze gewoon weer terug? Ja, dat lijkt me wel. Dus hoe die nou omgekomen moeten zijn in een oordeel, dat zou ik dan niet weten. En verder lees je daar ook niks over. Hebben die nog? Bovendien, ik bedoel dus te zeggen, het is nog maar de vraag of het daarover gaat. Dus als je geen keuze hebt verder, dan moet je wel. Maar we hebben nog wat. Want er staat, ze waren op aarde, maar ook daarna. Dat was dus in elk geval in de dagen na de vloed van Noach. En dus in de tijden onder andere van die Filistijnen. Want in de dagen, tot in de dagen van David liepen er van die reuzen op aarde rond. Dus je moet ook in die dagen verwekt zijn geworden. En daarvan lees je helemaal niet iets of van een oordeel over hen of zo. Nou ja, je leest dat die lui stuk voor stuk uiteindelijk of ter dood zijn gebracht of blijkbaar zijn uitgestorven omdat je ze later niet meer tegenkomt. De kans is ook heel groot dat die reuzen, die dus een engel als vader hadden, dat die zelf weer onvruchtbaar waren. Dat is nou eenmaal zo met kruisingen. Het is een wat raar verhaal, maar zo heet dat nou eenmaal. Hè? Bastarden, kruising. Ja, je kunt een paard en een ezel kun je kruisen. Krijg je een muilezel, dan wel een muildier. Afhankelijk van of het paard de vader of het paard de moeder was. Maar dat even terzijde. Maar in beide gevallen, als de muil is, is die onvruchtbaar. Je kunt dus niet een ras muilezels kweken. Dat bestaat niet. Je kunt er maar één hebben. En die, dan houdt het op. Die is onvruchtbaar. Kijk, met vogelsoorten ook. Sommige vogelsoorten kun je met elkaar kruisen. Maar die planten zich dan niet verder voort. Zijn onvruchtbaar. Dus je kunt niet zeggen, het is een ras dat uitgestorven is. En als er dus deze figuren niet meer zijn, betekent dat die engelen dat dus nu niet meer doen. Maar in de dagen na de zondvloed hebben ze het nog wel gedaan. En daar is, voor zover ik weet, omdat de Bijbel er niks over zegt, geen oordeel over gekomen. Maar er zit nog iets heel anders aan vast. En daar moeten we natuurlijk veel uitgebreider over hebben. Een volgende keer, ik weet nog niet wanneer. Dat is namelijk, en dat is vrij onbekend, maar het is toch van belang, dat de dagen van Noach eigenlijk, laat ik zeggen dan, de dagen van Noach zijn aan de ene kant een voorafschaduwing van de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen, want dat staat zwart op wit in de Bijbel. Dat is ook feitelijk ons onderwerp. En wij weten dus hieruit dat in de toekomst van de Zoon des Mensen weer van die engelen op aarde rondlopen en zich waarschijnlijk ook zo gedragen. En dat heeft een goede reden, niet omdat ze dat zelf zo graag willen, maar omdat ze uit de hemel gegooid zijn. Geworpen. Nedergeworpen. Want dat is wat beschreven wordt, van tevoren wordt aangekondigd in de Bijbel, maar wat uiteindelijk heel direct en expliciet beschreven wordt in Openbaring 12. Satan en zijn engelen worden op aarde geworpen. Niet alleen de Satan, maar ook engelen. Wel nu, engelen zijn altijd al op aarde in de zin van ze gaan hier rond. Alleen onzienlijk. Maar ze zijn hemels. Ze maken deel uit van die hemel die wij nou helemaal niet zien kunnen. Maar die zich tot de aarde uitstrekt. En als ze dus op aarde geworpen worden, kan het alleen nog maar betekenen dat ze niet meer hemels zijn. En dus dat ze hun hemelse lichaam kwijt zijn. En als ze dan op aarde geworpen zijn, dus hebben ze een aards lichaam. Dus ze verschijnen hier op aarde in een min of meer menselijke, en als je het mij vraagt, omdat ik geen uitzonderingen ken in de Bijbel, ze verschijnen hier op aarde als mannen. En als ze hier dan toch zijn, dan misschien zijn er nog dochterdere mensen die schoon van aangezicht zijn. Ik bedoel, hoe zeg je zoiets netjes? Ik denk dat dat wel weer gaat gebeuren, ook in die dagen. En of het dan ook reuzen zijn, die kans lijkt me ook groot, ja. Niet dat het zo van het allergrootste belang is, maar waar het maar om gaat, is dat er dagen komen waarin die zonen gods, althans een belangrijk deel ervan, inderdaad op aarde is. Alles wat niet aan Christus is onderworpen in de hemel, wordt immers bij gelegenheid uit de hemel geworpen en komt dan op de aarde terecht, in afwachting van dat alles wat op de aarde is aan Christus zal worden onderworpen, naar de volgorde van Efeze 1 vers 9 en 10. Want als alles wat op aarde is aan Christus is onderworpen, dat is dus inderdaad op dat tijdstip dat de 1000 jaren moeten beginnen. En dat dus dat.